Welkom bij aflevering 33 van de Donateursbelangen podcast. Tijdens de podcastaflevering van Stichting Donateursbelangen laten we zo nu en dan een individuele donateur aan het woord. In deze De Donateur aan het Woord aflevering doe ik, Jordan, directeur-bestuurder Stichting Donateursbelangen, dit samen met Evert Prak. Welkom Evert.
Dankjewel, goedemorgen.
Goedemorgen. Evert, kun je aan de luisteraars vertellen wie je bent, wat je in het dagelijks leven doet als het gaat om werk en hobby's?
Ik ben Evert Prak, ik woon in Utrecht en inmiddels gepensioneerd, sinds kort. En doe een hoop vrijwilligerswerk bij Stichting Dam Ander, dat is de historie over Utrecht. Daar ben ik werkzaam als gids, samen met 100 andere vrijwilligers. En ik heb er enorm veel plezier van. Ik ben zelf heel veel bezig met IT-werk. En vroeger ook al. En voor de rest, ja, ik ben met pensioen, dus het is eigenlijk genieten van het leven.
Nou, mooi
ja.
Toch?
Ja.
kun je ook uitleggen wat je precies als gids doet? Dus wat gids je, zeg maar?
Ja, we hebben Stichting Dam Ander is... Er zijn een aantal onderwerpen. Dat is het Dam Onder. Dat is onder de Domplein. Daar liggen allemaal Romeinse vestingen en voorwerpen. Daar worden aan allerlei mensen tours gegeven. Ook internationaal. Er zijn altijd twee gidsen aanwezig. En we hebben sinds 2 jaar Paleis Loven, want Utrecht is vroeger onderdeel geweest van een keizerrijk. En eigenlijk sinds kort is daar dan ook de restanten van Paleis van de Keizer te bezichtigen. Dat heeft de stichting ook helemaal klaargemaakt om publiek te ontvangen. En er is een uitgraving geweest, voorwerpen gevonden en... Dus dat, dat doe ik heel vaak en echt met plezier.
Ja, en wat is heel vaak? Is dat meerdere keren per week? Of?
Ja, dat is 6-7 keer per week. Zo'n tour duurt dan ongeveer een uur. Er zijn natuurlijk ook vergaderingen. En we zijn momenteel ook bezig met het organiseren van een... evenementen, want dan bestaat Stichting of Dam Onder 10 jaar. En er worden evenementen georganiseerd. Dus ik zit ook in die werkgroep. Regelmatig vergaderingen van 2,5 uur. Om te kijken wat gaan we die dag doen. En dat moet een grote happening worden. Dus het is echt heel leuk. Hele fijne collega's ook.
Maar je zit in ieder geval dus nog niet achter de geraniums.
Nee. En okay. Stichting Dam Ander heeft meer dan 100 vrijwilligers. En jong, oud, studenten, gepensioneerd, bejaarde mensen zelfs, die met vol enthousiasme ook gidsen. Maar ook hele jongen en studenten, gemeenteambtenaren, alles eigenlijk. Dat is ontzettend leuk.
Nou, leuk om daar even een inkijkje in te krijgen. Nou, we gaan het in deze podcast gezamenlijk hebben over hoe goede doelen omgaan met donateurs. En we bespreken samen met jou, Evert, hoe jij naar de goede doelensector kijkt.
Ja.
En laten we eerst een situatieschets maken van datgene wat er bij jou kort geleden is gebeurd. Kun je aan de luisteraars aangeven wat er bij jou op 1 maart rond 8 uur 's avonds gebeurde?
Ja. Ik woon in een flat driehoog en we hebben een gesloten galerij en op een gegeven moment werd aan de deur van mijn huis, dus niet van de galerij, maar van mijn huis, werd er gebeld en meestal zijn dat de buren of zo, want we hebben goed contact met elkaar. Dus, en ik doe de deur open en ik zie daar een jonge man staan met een iPad in zijn hand en ik kwam dus namens Stichting het Gehandicapte Kind en haalde daar ook eigenlijk een heel mooi verhaal uit en wat mij wel greep. Dus ik wilde in eerste instantie, was voor mij al duidelijk dat het de collector was. Dus ik wilde eigenlijk naar binnen toe gaan en ik pakte dus 5 euro en ik wilde hem die 5 euro overhandigen. En toen zei hij van ja, nee, mag geen cash geld aannemen. En dat moet allemaal officieel met de iPad. En de procedure die volgde, ik ben zelf IT'er, maar op een gegeven moment kon ik er ook geen touw meer aan vastknopen. Ik werd echt van hot naar her geslingerd. En het was voor mij al heel complex om te begrijpen. Uiteindelijk heb ik gezegd van oké, dan maak ik online wel geld over, 5 euro. En toen kreeg ik dus te horen van nee, minimumbedrag is 7,50. Ik denk van ik heb zelf niet een groot inkomen. Maar ik denk van het is in ieder geval voor een goed doel. Dus ik heb die 7,50 overgemaakt en er ook uitdrukkelijk bij gezegd dat het eenmalig is. Want hij vroeg toen ook hè, van of ik dat vaker wilde doen. Ik zei dat geld kan ik gewoon niet missen. En dat blijft gewoon bij eenmalig.
Kun je aangeven hoe je dat geld moest overmaken? Was dat een actie die je zelf bent gaan ondernemen? Of werd er aan jou een oplossing aangeboden om die 7,50 dus
ja,
te betalen?
Ja, dus helemaal vanuit de iPad gedaan. Eerst werden je persoonlijke gegevens allemaal gevraagd.
Wat dacht jij daarbij? Toen al die persoonlijke gegevens gevraagd werden?
Ik, dat was ik echt niet gewend. Maar... de persoon zelf kwam best wel vertrouwd over. Dus ik was toch duidelijk geweest, eenmalige betaling. En ik was er eigenlijk, ik had eigenlijk dat je een abonnement op goede doel, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Dus ik denk van als het die manier is van betalen, dan werk ik daar aan mee. Waardoor er heel veel persoonlijke gegevens werd gevraagd. En vervolgens kreeg ik dan ook een bevestiging. Hè? Dan wordt er gecontroleerd of je e-mail ook correct is. Dan krijg je in je e-mail ook een bevestiging. Het was een vrij ingewikkelde procedure. Ik denk van het is voor goed doel. Dus ik ga er gewoon voor. Op een gegeven moment vroeg ik dus ook, hoe moet ik betalen? Moet ik overschrijven of wat dan ook? Hij zei van, ik stuur u wel een linkje. En als u daarop klikt, dan wordt er gewoon betaald. En dan krijgt u een bevestiging via de sms.
Een vraag van mijn kant. Dat heb je ter plekke gedaan bij die persoon aan de deur. Die heeft je een linkje gestuurd die op je telefoon binnenkwam.
Ja. Ja,
okay.
En mijn telefoon die geeft dan een melding dan hoef ik mijn sms-app niet te openen. Je kan dan ook gelijk het nummer zien, maar je ziet niet de inhoud van de sms. Hij vroeg mij ook het nummer van de sms. Dat heb ik hem gegeven, want dat kon ik zo lezen zonder de app te openen.
En, misschien het is dan geen nummer van een telefoonnummer, maar het is een code die je
Precies. Ja. Dat heb ik hem dus gegeven. En op dat moment liep eigenlijk zijn systeem vast. Mm-hmm. Vond ik het wel een beetje vreemd. Daarna heeft hij nog gevraagd of ik niet maandelijks wilde gaan betalen. En toen heb ik ook gezegd, nee, ik heb in eerste instantie al gezegd dat het gewoon eenmalig is. En daar blijft het bij. Toen is hij dus weggegaan. Dat was een tijdje. Toen was er 7,50 van mijn rekening afgeschreven.
Wat jou betreft akkoord was. Ja. Want je had gezegd, ik wil eenmalig geven 5 euro. Maar het was een minimaal bedrag van 7,50. Dus je hebt netjes 7,50 via... uiteindelijk, wat dus bij je op de telefoon is binnengekomen, een iDeal transactie verwerkt.
Ja, een week later was er weer 7,50 af. afgehaald van mijn rekening. En dat vond ik vreemd. En toen ben ik dus verder gaan kijken. En toen vond ik ook echt die sms'je. En daar stond in dat ik maandelijks dus vast zat aan een abonnement. En toen dacht ik van ja, ik ben hier heel duidelijk over geweest. En ik heb meteen contact opgenomen met de stichting.
Maar had het goede doel niet eerst contact met jou opgenomen, Evert?
Ja, die hebben eerst contact met mij opgenomen om te vragen van hoe ik de donatie vond. Hè? De persoon die het gedaan had. Nou, op zich ging dat wel netjes en vriendelijk. Toen werd er ook aan mij zelfs gevraagd of het, u had er voor gekozen een eenmalige donatie. Toen heb ik ook gezegd, ja dat klopt. Toen hebben ze nog wel geprobeerd om dat maandelijks te kunnen krijgen. En toen heb ik gezegd van ja nee, dat ga ik niet doen. Het is een eenmalige actie geweest en ik wil het er gewoon bij eenmalig houden. Maar een week later, dan krijg je via de bank, wordt er weer 57 afgehaald. En, ja, dan word ik een beetje argwanend. Ik dacht van, ja, wat krijgen we nou? En, in eerste instantie met hun contact opgenomen, zelf gebeld en dus gevraagd van, ja, hoe kan dit? En ze hebben in het systeem gekeken en die zeiden van, ja, hier staat duidelijk dat je eenmalig een donatie hebt gedaan. En zij begrepen dus ook echt helemaal niet hoe dat kon. Ik had al mijn bank opdracht gegeven om het geld terug te storten. Hè, dus dan kan ik op mijn bank-app kan ik erop drukken en dan een verzoek doen om het terug te storten. Dat had ik al gedaan, maar dat had zij ook tegen mij gezegd. Van, dan moet u even via uw bank om een terugvordering vragen. En dan denk ik, hè? Moet ik dat doen? En, dus, maar ik had het al gedaan. En inderdaad, een week later was dat geld ook wel weer terug op mijn rekening. Maar ik had dus ook om een bevestiging gevraagd voordat ik eenmalige donatie had gegeven. En die zou ik krijgen. En die heb ik dus vervolgens niet gehad. En daarna heb ik nog een keer gebeld en uitgelegd. Nou, hebben ze weer even uitgelegd. Ja, dat staat er van eenmalig. En nou, kan ik daar een bevestiging van krijgen? Ja, natuurlijk. En vervolgens weer niks gehoord. En toen werd ik een beetje argwanend. En toen vond ik inderdaad die sms... berichtje, zeg maar. En daar stond dus in dat ik dus akkoord ging met een maandelijkse automatische incasso voor 57. Ja, toen had ik echt, wat is dit nu? En omdat ik al twee keer om een bevestiging had gevraagd, ja, toen ben ik dus online gewoon gaan zoeken. Van ja, wat moet ik hiermee? Hè? Want ik krijg van hun geen bevestiging en ze halen toch geld van mijn rekening af. En ik zit nu vast aan een abonnement. En toen kwam ik dus bij jullie aan en ik heb dus een melding bij jullie daarvan gemaakt hoe het gelopen is. En daar was ik wel heel blij mee, want ik had echt zoiets, Jezus, wat moet ik hier nou mee? En ik had ook echt zoiets van, ja, dit is niet mijn bedoeling geweest. Ik heb daar nooit geen toestemming voor gegeven. En ik wilde in eerste instantie contact opnemen met mijn bank. Om aan te geven van dat ik hier dus geen toestemming voor gegeven heb. En dan kan een bank ook de account blokkeren. Maar ik denk van, ja, dan krijg ik straks misschien wel een deurwaarde aan de deur. Dus dat... Dus nou, ik was ontzettend blij dat ik jullie gevonden had. En dan zeker om dan later ook te weten, dat was de dag dat ik in Amsterdam was, samen met een journalist. En Dus die kwam net aan, toen belde jij maar. Ik was eigenlijk zo blij dat je belde. We hebben toen een gesprek gehad. En ik was toen eigenlijk ook wel blij dat het eigenlijk niet zozeer een fout van mijn kant is geweest, maar meer de gehaaidheid van de manier waarop de donaties worden gedaan.
Juist, en daar gaan we dadelijk op verder, denk ik, Evert. Het is denk ik heel goed om dus aan iedereen te laten weten wat de situatie bij jou is geweest, wat er is gebeurd. We hebben dit gesignaleerd richting het goede doel en andere instanties. Het goede doel heeft hierop gereageerd dat dit een waarschijnlijk incident was waarbij de werver het allemaal niet zo netjes heeft uitgevoerd. En waarbij die werver dus ook zo blijkt, en dat weten we uit het navraag bij jou, dat de werver ook voor jou vinkjes had gezet dat je graag contact had met het goede doel op basis van telefoon, nieuwsbrief, direct mail, et cetera. Nou, dat blijkt na navraag vanuit ons bij jou dat je daar ook nooit toestemming voor gegeven had. Dus ook bij de machtiging is netjes ingevuld door die werven dat je ook op allerlei manieren communicatie zou willen krijgen. Ja. Je hebt ook nog een bevestiging gekregen van de hele machtiging in een e-mail vanuit de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En ons viel op dat op dat machtigingsformulier stonden er drie stukken informatie die niet in lijn met elkaar waren. Je had een initiële betaling via iDeal. Onderaan op de machtigingsformulier stond dat hij ook akkoord gaat met het machtigen om nogmaals €7,50 af te schrijven. En bij de handtekening die met die sms-code is verkregen stond, u gaat een maandelijks donateurschap aan. Dus dat was ook een machtigingsformulier van waarvan je zou zeggen van, ja, er staan drie punten rondom betalen op die niet kloppen. Daarvan heeft het goede doel ook gezegd van, hier gaan we naar kijken om een en ander te verbeteren. Maar bottom line geldt vanuit het goede doel dat ze dit als een incident zien. Nou, we kunnen het volgende melden. Wat door het goede doel gemeld is, is wat je aangaf. Ik zit op een galerijflat. En het is de bedoeling dat wervers één voor één onderaan aanbellen bij de mensen. Dus eigenlijk als ze bij jou aan de deur zijn geweest, terug naar beneden moeten vanuit de bel, en niet aan de deur rechtstreeks aanbellen, maar vanuit de bel onderaan bij de flat opnieuw naar de volgende persoon bellen en dan weer opnieuw bijvoorbeeld de trap op moeten om naar de volgende deur te gaan. Nou, dat heeft hier niet plaatsgevonden, maar dat is wel degelijk de bedoeling zoals het zou horen. Er is ook aangegeven dat die €5 niet juist is en dat er minimaal €7,50 gegeven moet worden, dat dat ook niet klopt. En dat je wel degelijk ook gewoon €5 had kunnen en mogen geven. En dat die werver daar ook zijn boekje te buiten is gegaan. Daarnaast is er een handtekening gevraagd met die sms-code. Daarvan zeggen wij, ja, daar kun je je vraagtekens bij stellen, omdat met het afgeven van je telefoonnummer het goede doel ook opeens je telefoonnummer tot haar beschikking krijgt, waarmee ze je in een later stadium kunnen bellen. En datzelfde nummer wordt ook direct gebruikt om dan een soort van digitale handtekening te krijgen. Ja. Daar kom ik dadelijk wel op terug, want dat zijn niet erkende machtigingen. En dat betekent dat je als donateur ook weer meer rechten krijgt op basis van die niet erkende machtigingen. Maar dat laten we dadelijk daar terugkomen. En het aparte aan het hele verhaal is dat je dus aangeeft, ik wil eenmalig geven. Dat zou kunnen via een eenmalige machtiging. Maar er wordt gevraagd om eerst te betalen via iDeal.
Ja.
En dat is natuurlijk apart, omdat je eerst een betaling doet via iDeal. Dat wordt vaak gebruikt om fraude te voorkomen, om te controleren of je echt diegene bent met het IBAN-nummer wat bij je hoort. Maar een iDeal-transactie is niet terug te draaien, omdat daar geen consumentenbescherming op zit. Dus ja, als je eenmaal dat geld gegeven hebt, ja, dan sta je machteloos. Want jij kunt nu niet, als je zegt van, ik ben helemaal klaar met dit verhaal en ik wil ook nog die oorspronkelijke €7,50 terughalen. Ja, daar zul je heel veel moeite voor moeten doen, omdat heel simpel dat niet via machtiging is gegaan, maar via een iDeal transactie.
Ja.
En daar komen we misschien dadelijk op terug, hoe je naar dit alles kijkt en hoe je daar, wat je er uiteindelijk van vindt. Maar het is natuurlijk om heel apart om te zien dat je aangeeft, ik wil eenmalig geven, dat het de bedoeling was dat het via machtiging gaat, maar dat je uiteindelijk via iDeal betaald hebt, dat er nog een tweede extra machtiging overheen is gegaan met die eenmalige transactie van €7,50 die nooit uitgevoerd had mogen worden. Die heb je zelf gestorneerd. En dat je toch alsnog een bevestiging had gekregen dat je ook een vast donateurschap aangegaan was met een maandelijks incassocontract van €7,50.
Ja.
Nou, dat heeft dit signaal hebben wij gedeeld met het CBF als toezichthouder goed doen. Die zijn dit ook aan het onderzoeken. We hebben navraag gedaan bij de Betaalvereniging Nederland. Betaalvereniging Nederland heeft bevestigd, en dan kunnen we dat nu even doornemen, dat het onderschrijven van een incassomachtiging via een sms-code die je moet voorlezen, een niet erkende manier van het aangaan van een incassomachtiging is. En daarmee wordt de termijn waarop je kunt storneren verlengd van 8 weken naar 13 maanden. En dat betekent dus dat donateurs die toch het gevoel hebben van, ja, ik vind het niet helemaal netjes hoe het is gegaan, dat die de mogelijkheid krijgen om bij hun bank een onterechte machtiging incasso verzoek te doen tot 13 maanden na doneren. Dus stel, jij had, zoals je aangeeft volgens mij, dat meerdere mensen niet zoals jij zelf zou optreden, het allemaal geaccepteerd, en er waren bijvoorbeeld 6 maanden afgeschreven van €7,50. En uiteindelijk had je toch het gevoel gehad van, ja, maar ik wilde niet, want ik wilde alleen eenmalig geven. En je had bijvoorbeeld je bankrekening niet gecontroleerd 5 maanden lang. Dan kun je door die manier van die sms-code, wat een niet erkende machtiging is, kun je dus alsnog die donaties terughalen als donateur. Ja. En het is ons wel heel opvallend gebleken dat goede doelen dus niet erkende manieren van machtigingen verwerken. En dat het misschien wel over 100.000 gevallen per jaar gaat. Want we weten vanuit Goede Doelen Nederland en het CBF dat er zo'n 600.000 vaste donateurs per jaar geworven worden via deze wervingsmethodes, via de telefoon of aan de deur. Ja, en als die allemaal, telefonisch kun je niet op de juiste manier een handtekening zetten. Dus telefonisch gaat dat sowieso alle machtigingen niet erkend zijn. En als je aan de deur ook niet erkende machtigingen gebruikt met de handtekening zetten, ja, dan gaat het hier waarschijnlijk over 100.000 gevallen waarbij donateurs, zonder dat ze dit weten, tot 13 maanden de mogelijkheid hebben om het terug te laten storten. Dus dat is ook door jouw signaal in ieder geval bij ons als Stichting Donateurs Belang helder geworden. Daarover hebben we dus een nieuwe pagina op onze website gemaakt die dit uitlegt aan donateurs. Dat je als donateur in ieder geval op de hoogte kunt zijn wat het betekent als er geld afgeschreven wordt en je hebt niet zelf met een pen een handtekening gezet of de erkende manieren van digitale handtekening zetten zijn gebruikt. Er is zo wat op je afgekomen.
Zeker.
Juist. Was voor jou überhaupt bekend op die dag dat er een fondswerver voor je deur stond, dat het om een commercieel wervingsbureau ging,
nee,
wat ingehuurd was door de Nederlandse Stichting Het Gehandicapte Kind? Of dacht jij dus zelf dat dit een vrijwilliger van het goede doel was?
Ja, ja. Achteraf, toen die wegging, zat ik wel heel erg te twijfelen van, als zij allemaal van die vrijwilligers hebben met zo'n dure iPad, hè, want het is het was echt professioneel opgezet. Ik denk van, dat kost echt ontzettend veel geld. Hè? En dat vond ik dus wel vreemd. Hè? Maar ik was er echt puur van uitgegaan dat het een vrijwilliger was, die ook belangeloos aan de deur stond om dus donaties op te halen.
Maar zou jij terecht vinden dat in de toekomst goede doelen verplicht worden om te melden wie de G-vraag stelt, zodat duidelijk is wie je tegenover je hebt staan?
Ja, en ik denk ook een transparantie van dat als ik 57 geef, hoeveel geld dan naar zo'n wervingskantoor gaat.
Ja, en zeg je daarbij van, dat hoeven ze misschien niet direct te melden, maar als ik de vraag stel als donateur, dan heb ik dat wel uit te leggen aan mij.
Ja, zeker. Mijn geld, het was voor mij best wel veel geld, hè. Ik heb zelf een minimum inkomen, maar het doel was goed en dan wil ik ook gewoon dat geld naar dat doel gaat. Nou weet ik ook wel dat je een bestuur hebt en dat er vaste kosten zijn. Dat er een gedeelte daarvan voor de kosten zijn en een gedeelte dan uiteindelijk naar een goed doel gaat. Maar daar heb ik vrede mee. Maar als ik dan, zoals jij me dat uit had gelegd, dat als ik een abonnement had afgesloten en eigenlijk pas na 2 jaar ongeveer het geld pas naar het goede doel gaat, en ja, dan schrik ik echt. En dan denk ik, ze halen geld op voor het gehandicapte kind, hè, in dit geval. Maar als ik dan akkoord was gegaan met een abonnement, dan was sowieso bijna 2 jaar lang het geld alleen naar dat commerciële bedrijf gegaan.
En, ja, misschien even voor de luisteraars om even nuance aan te brengen in dit verhaal. Ongeveer gemiddeld in deze sector krijgt een wervingsbureau, als het een vaste donateur binnenhaalt, zo'n 120 euro. Dus als jij inderdaad aan de deur ja zegt als donateur, voor 5 euro per maand wil ik doneren, dan heb je na 12 maanden 60 euro gedoneerd en na 2 jaar, dus na 24 maanden 120 euro. Als dat wervingsbureau dus 120 euro heeft gekregen voor het binnenhalen van jou als donateur, dan betekent dat inderdaad, zoals je aangeeft even, dat pas na 2 jaar er daadwerkelijk geld van jou bij de doelbesteding terecht kan komen. Doneer je 10 euro per maand, dan is dat binnen een jaar bereikt natuurlijk. Ja. En de sector legt uit, dat hebben ze ook op tv aangegeven, dat iedere donateur gemiddeld 5 jaar donateur blijft. En waardoor dit dus een werkend fondsenwervend kanaal is voor goede doelen. Omdat van de gelden die binnenkomen, er zeg maar een verdeling is dat het altijd rendabel is, omdat gemiddeld mensen 5 jaar lang donateur blijven. Alleen, dan ben ik benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Evert. In jouw geval, stel je had ja gezegd en je had dus 1,5 jaar gedoneerd en je was na 1,5 jaar gestopt. Wat gevoel geeft jou dat?
Dat ik op een enorme manier belaasd ben. En ik zou nooit nooit accepteren dat het geld dan niet naar de stichting zou gaan. Maar dat ik dus in feite een deel van de salaris van zo'n commercieel bedrijf aan het betalen ben. En ik met minimuminkomen en... Ik geef regelmatig een donatie. Vaak is dat cash. Of ik maak het over per bank. Ik zou daar enorm... Ik was sowieso al enorm boos. Hè, dat mijn 57 eigenlijk... want die 57 die ik betaald heb, die gaat ook niet naar de stichting.
Ja, niet alles.
Nee, een groot gedeelte daarvan. Juist. Ik heb nu ook voor mezelf... Kijk, ik blijf geloven in goede doelen. Dit heeft wel een knauw gehad. Maar ik ben niet iemand die als ik zoiets meemaak... dat ik dan zeg, ik geef helemaal niks meer. Ik blijf waarde hechten aan goede doelen. Alleen ik ben wel kritischer. En vanaf nu geef ik alleen nog maar donaties, cash, in de brief, in de collectorbus, hè, die verzegeld is. En waaruit alleen maar vrijwilligerswerk. Want ik wil namelijk ook dat als ik geld stort, een goede stichting probeert zijn kosten zo laag mogelijk te houden.
Nou, daar is er heel wat discussie over in de sector. Er wordt ook gezegd, die organisaties die enorm veel investeren, die kunnen misschien de grootste impact maken. Dus door juist heel veel te investeren in het ophalen van geld, waarbij wellicht nogal de nodige kosten worden gemaakt, kan wel betekenen dat je de grote uitdagingen in deze wereld kunt bereiken. Als je zo'n geluid hoort, wat is jouw reactie?
Nee, dan moet ik hem lachen. Ik denk dat het een tegenregel is. En ik denk dat daardoor de mensen de geloofwaardigheid van dit soort stichtingen, dat alleen maar in gevaar komt.
Ja. Wij zelf als donateursbelangen geven eigenlijk aan van, op zich is dat een verhaal hoe je het kunt uitleggen. Ja. Maar ik geef dan altijd als voorbeeld, als je 2 organisaties hebt die, ik noem maar wat, ik pak even armoede erbij. En die weten 1000 mensen uit de armoedegrens te trekken. En de een doet dat met bijvoorbeeld 100.000 euro per jaar. En de andere doet dat met 6 miljoen. Ja, welke organisatie is dan meest impactvol? Diegene die die 1000 voor die 100.000 uit de armoedegrens heeft weten te halen. Ja. Dus wij proberen in de sector heel duidelijk te maken, je mag op impact sturen, maar het moet ook doelmatig gebeuren. En doelmatigheid en effectiviteit, die gaan hand in hand. Want het voorbeeld laat zien, als ik er 1000 uit de armoedegrens weet te trekken met 6 miljoen, ja, dan is dat mooi, maar een andere organisatie kan dat voor 100.000 euro. Dus ja, dan is die andere organisatie echt voor mij als donateur een stuk beter.
Ja, ja, maar ik geloof dan niet zozeer in het feit dat ze dan commerciële bedrijven gaan aantrekken. Die eigenlijk op slinkse wijze, wat laten we eerlijk wezen, het zijn bijna dezelfde organisaties die voor Ziggo of KPN of wat voor de deur staan.
Sterker nog, het zijn in sommige gevallen dezelfde bedrijven. Ja, dus ja. Die persoon die bij jou aan de deur heeft gestaan, die kan goed een dag later of een week later in een andere wijk inderdaad internetabonnementen van Ziggo aan het aanbieden. Zeg.
Ja, en dat zijn mensen die denken alleen maar aan cashen. En niet cashen voor de stichting, maar voor het bureau waar ze voor werken.
Hè, ja, voor zichzelf.
Ja, ja, precies. Dan, ze krijgen ook provisie daarvoor. Ik geloof zelfs dat ze op die manier betaald worden.
Nou, ze krijgen een standaardloon, een basisloon per uur. Ja. En voor iedere geworven donateur krijgen zij dus ook provisie.
Ja, ja.
En daarbovenop krijgt dus het wervingsbureau dat initiële bedrag voor iedere geworven donateur. Maar ik denk, wat je aangaf, voor jou was het niet duidelijk dat er een fondsenwerver voor je deur stond.
Nee, absoluut.
En wij proberen ernaar te streven, en dat is best een lastig verhaal om dat voor elkaar te boksen. Wij vinden dat een donateur, zoals jij, het recht hebt om te weten wie de G-vraag stelt. Dus was er bij jou aangebeld, en ik pak even een voorbeeld en ik verzin even wat namen, maar ik pak me even mijn eigen naam. En ik had aangebeld bij jou als fondswerver en ik had gezegd, hoi, ik ben Jordan Verbergen van wervingsbureau X en namens Goede Doel Y zijn we bezig donateurs te werven. Schikt het u om en dan een verhaal gaan houden? Dan had je in ieder geval vooraf het verhaal helder gekregen dat er een werver van een wervingsbureau ten behoeve van een goede doel voor jouw deur staat.
En dan had ik nee gezegd.
Juist, en dat is dus precies de reden waarom dit ook niet verteld wordt aan de deur.
Ja, precies.
En wij vinden nog steeds dat dit wel degelijk een recht is van een donateur om te weten. Want jij dacht ook in jouw geval dat je met een vrijwilliger te maken had en die heeft een mooi verhaal. En dat mooie verhaal, ja, dat mogen we hier wel heel flauw zeggen, dat is natuurlijk gescript en daar worden mensen in opgeleid. En ze hebben allemaal een verkoopopleiding genoten binnen die bedrijven. Ja. Dus ze hebben eigenlijk op ieder antwoord wat je geeft als donateur aan de deur, hebben ze een standaard antwoord terug, omdat ze daarin opgeleid zijn.
Ja.
En wij vinden dus de verhouding tussen een donateur die onwetend is, die de deur openmaakt en denkt een vrijwilliger aan de deur te hebben staan, terwijl het een opgeleide salespersoon is. Ja, daarom vinden wij het zo belangrijk dat je als donateur het recht hebt om te weten wie daadwerkelijk voor je deur staat.
Ja, het is bijna op psychologische wijze hoe ze werken. Hè? Achteraf stond ik daar wel bij stil. Hij was weg en ik denk van ja, het was toch wel een beetje een gladde verkoper. Het leek meer op een autoverkoper. Hè? Dus ik vond het allemaal wel gelikt. Maar ik had echt zoiets van, ik heb duidelijk gemaakt dat ik maar eenmalig wil betalen. Dus het zal wel goed zijn. En als dan achteraf blijkt dat niet zo is. En het verhaal die ik van jou heb gehoord, hè, dat je me dat echt heel fijn hebt uitgelegd. Wat er met dat geld gebeurt en hoe dan ook. Ja, dat maakte mij echt woest. En het gaat mij niet om die 57. Maar ik woon hier in een wijk in Overvecht in Utrecht. Dat is een wijk met bijna alleen maar sociale woningen. De meeste mensen in mijn galerij of in de wijk zijn van een niet-Nederlandse afkomst. Hè? En die begrijpen eigenlijk dat eigenlijk ook niet zo goed. En ik weet ook, veel moslimmensen zijn best ook wel vrijgevig naar...
Sterker nog, dan moeten ze vanuit het geloof. Dan moeten ze een x-percentage sowieso per jaar geven.
Ja, hè? En dus dan... en die mensen die weten echt helemaal niet. Ik snapte het al bijna niet. En ik ben best wel scherp op dat moment. Maar ik ben er even goed in getrapt. Vind ik op zich knap. Heb ik ook respect voor. Maar ik ben niet iemand die dan bij de pakken neer gaat zitten. Dan denk ik van ja, dan ga ik je terugpakken. Maar heel veel mensen... Ik zou ook heel graag willen weten... bij welke mensen hij in deze galerij van mij langs is geweest en dus een automatisch incasso heeft weten los te peuteren. Want ik zal met alle plezier, en ik ken ook verschillende buren, als ik ze zie, zal ik het ook wel vragen. Dan ga ik ze ook uitleggen. Wat ik van jullie heb gehoord.
Misschien nog ter bevestiging voor de luisteraars. We hebben ook navraag gedaan bij het goede doel in kwestie. En ze hebben bevestigd dat los van de transactiekosten Ideal, die bij die €7,50 zitten, ook het wervingsbureau ook op basis van een eenmalige donatie een vergoeding heeft gekregen. Er is dus niet gemeld wel wat die vergoeding is. En we kunnen dat alleen maar inschatten en laten we dat niet doen. Maar er geldt dus dat bovenop de geldelijke transactie die je normaal doet op een website door via Ideal te doneren, dit wervingsbureau dus ook nog een extra vergoeding heeft gekregen. Dus het kan zijn dat van jouw €7,50 die je eenmalig geeft, ja, laten we zeggen als het €2,50 was of €5, en maximaal €5 of €2,50 überhaupt bij het goede doel terechtgekomen is.
Ja.
En dat vind jij dus als donateur niet kunnen. Maar als we het hele verhaal even omdraaien. Had jij eerder gehoord van deze stichting, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind?
Nee.
Nee, dus jij hebt daar nooit eerder van gehoord.
Nee.
Had die werver het verhaal niet gedaan aan je deur, dan was je dus niet op de hoogte van het werk van deze stichting geweest.
Nee.
En dat is wat de Goede Doelensector uitlegt. Evert had uit zichzelf nooit geld gegeven aan deze organisatie. Dus als wij niet de G-vraag kunnen stellen, en als wij dus niet aan de deur van Evert kunnen komen, ja, dan hebben wij geen kans op donaties, omdat mensen blijkbaar toch niet zo vrijgevig zijn als in eerste instantie blijkt. Wij als Nederlanders staan bekend als vrijgevig, maar in de praktijk blijkt, alleen als wij gevraagd worden, zijn we ook bereid om de portemonnee te trekken en geld te geven. Er zijn weinig donateurs die proactief zeggen van, hey, ik ga eens even naar de website van dit of dat goede doel en ik ga eens even op die doneerknop drukken en ik ga even zelf proactief geld overmaken. Dus als je dat hoort, dat goede doelen wel degelijk ook afhankelijk zijn van de manier van geld ontvangen door de vraag te stellen, wat is dan jouw reactie als je dit op het hele verhaal betrekt?
Ja, kijk, op zich vind ik het collecteren... en het bekendmaken van het goede doel of het probleem waar ze een donatie voor vragen, dat ze daar actief mee bezig gaan, vind ik op zich niet zo erg. Als Stichting Gehandicapte Kind bij mij was gekomen en er was echt een vrijwilliger bij mij gekomen met een collectebus waar ik dus €5 in had gegooid, dan had ik dat veel beter gevonden. En dan is het de vraag van ja, wat gebeurt er met die collectebus? Maar dat vaak als er een zegel op zit en ze kunnen zich legitimeren.
Daar moeten we van uitgaan dat het goed gaat inderdaad, maar... Anders gezegd, als er alleen goede doelen aan de deur mogen komen die eenmalige donaties kunnen en mogen verwerken, dan is natuurlijk de bijdrage aan goede doelen, als je hoort dat er 600.000 mensen per jaar een vast donateurschap aangaan, ja, die gaat dan enorm omlaag. Dus dan zal de particuliere giften die ieder jaar naar goede doelen gaan, die rond de 2 miljard euro per jaar liggen, ja, daar zou een behoorlijke deuk op lopen.
Ja, maar...
Dus vind je het wel of niet terecht dat er überhaupt vaste donateurschappen, waarbij je dus meer dan één keer gaat doneren, aan de deur gevraagd worden?
Ja, als ze echt transparant zijn en eerlijk. Ja. En dat mensen ook, als ze willen betalen en ja zeggen, ook volledig op de hoogte zijn dat ze weten waarop ze ja zeggen. En dan volgens de wettelijke normen, dus dat je daar schriftelijk dan ook nog een bericht voor krijgt, hè, en dat je of schriftelijk, ja, een bericht van krijgt dat je ook een handtekening moet zetten. En voordat je die handtekening, dat je ook kan lezen waar je dus aan vast zit. Als mensen echt die keuze kunnen maken, vind ik, tuurlijk, zo'n goede doel moet natuurlijk alles doen om zelf ook de donaties zo groot mogelijk te maken. Hè? En daar heb ik ook echt helemaal niks op tegen. Alleen de manier waarop het gebeurt en... ja, wat ik altijd zeg van wat er aan de strijkstok blijft hangen bij een commercieel bedrijf, waarvan ik niet op de hoogte was dat in feite het meeste geld daar naartoe gaat, dan denk ik van ja, daar ga ik nooit mee akkoord. Als ze daar transparant in zijn, hè, dat mensen daar ook echt voor kunnen kiezen, ja, dan zeg ik ja. Maar als ze op deze wijze... Nee, dat zou ik echt niet goedkeuren. Dan moeten ze maar... dan heb ik nog liever dat ze via de televisie... via een reclame spotjes gaan maken... Hè, met oproep van doneer. Dan dat ze dat op deze manier... geheide manier doen... om zoveel mogelijk donaties binnen te krijgen. En laten we eerlijk zijn, die wervingsbureau doet dat puur voor hun eigen winst. En dat verhaal, dat mooie verhaal wat door de werver werd verteld aan de deur, ja, daar staat hij helemaal niet achter. En als er een vrijwilliger staat, wel. Hè, want een vrijwilliger doet sowieso het werk voor de stichting. Dus die staat sowieso achter het doel. Hè? Ik heb hier een verhaal gehoord. Dat greep mij aan. Maar dat is absoluut niet gemeend door de persoon zelf.
Juist. En nu geldt dat het ministerie van Economische Zaken bezig is om een wet te gaan schrijven die voorschrijft dat bij telemarketing zaken veranderen en bij deur-aan-deur verkoop. En rondom telemarketing geldt dat je als donateur vanwege een geldelijke transactie als een klant te boek staat bij een goed doel. Ik wil daar daar even op terugkomen. Maar je staat dus te boek als klant. Mijn vraag aan jou is nu, je hebt gedoneerd via iDeal, €7,50, eenmalig aan dit goede doel. Die donatie staat. Is bij jou nu bekend dat jij een klantrelatie hebt met dit goede doel en dat dit goede doel dus nu, zonder dat die wet nu nog daadwerkelijk actief is, en het is maar de vraag of die er gaat komen en of die ook daadwerkelijk voor goede doelen gaat gelden, maar is voor jou bekend dat jij nu de komende 3 jaar gebeld kunt worden, direct mails kunt ontvangen met de vraag om vaste donateur te worden?
Nee, dat was mij niet bekend. En
is je ook niet verteld dus?
Nee, ik kreeg eerst één mail. Maar op een gegeven moment kreeg ik wel 4-5 mailen per dag. En allemaal bedelbrieven. En dat liep zo de spuigaten uit. Want ik heb natuurlijk mijn mail, die jij nu hebt van Proton. Dat is meer voor zakelijke gebruik en persoonlijk gebruik. En alle andere mails gebruik ik meestal als ik me moet laten registreren voor een website. Dan komt daar alle bulk komt daar binnen. Dan hoef ik alleen maar alles selecteren en verwijderen. En nee, op een gegeven moment, mijn mailbox stond vol met hun mail. Dus ik heb nog wel gekeken waar ik een scribe kon vinden. Dat was vrij moeilijk te vinden onder de pagina. En dat heb ik uiteindelijk gevonden. En ik heb het mailadres in de spam vak gezet. Alles van gehandicapte kind wordt door mijn mail geblokkeerd.
Ja, maar je hebt ook net op unsubscribe gedrukt. Dus je gaat ervan uit dat je eigenlijk geen mails meer gaat ontvangen van ze.
Ja.
Ik zou bijna zeggen, hou dat in de gaten. Het is ook interessant om te weten of zo'n goed doel netjes aan die unsubscribe-regels zich houdt. Maar dat betreft dus eigenlijk een soort van nieuwsbrief. Weet dat door deze donatie, dat je in ieder geval in het systeem staat als klant. En op basis van de huidige code telemarketing 2024, die kort geleden actief is geworden, dat jij dus de komende 3 jaar gebeld kunt worden op je gedeelde telefoonnummer, wat gebruikt is voor die sms-code voor te lezen, om alsnog vaste donateur te worden. Dus de kans bestaat dat je de komende tijd telefoons gaat ontvangen, waarop ze je alsnog gaan benaderen. Misschien weer door een ander wervingsbureau om je vaste donateur te laten worden.
Ja.
Dat wilde ik even delen.
Ja.
En het ministerie van Economische Zaken is nu dus aan het kijken om te zeggen van, je mag als organisatie niet die klantrelatie gebruiken om mensen te gaan bellen. En er moet toestemming komen vanuit klanten en hopelijk ook in dit geval donateurs, dat donateurs zelf toestemming geven op een bepaald moment om gebeld te worden. En wij zeggen vanuit het donateursperspectief gezien en in het belang van donateurs, zoals jij dat zelf ook nu aangeeft, is het heel goed als donateurs hiermee beschermd worden en zelf proactief kunnen aangeven als bijvoorbeeld wel gevraagd wordt, mag ik u bellen? Dat ze zeggen ja, dus opt-in. Ja, je mag me nu bellen.
Ja.
In plaats van gebeld te worden en dan weer een wervingsbureau aan de telefoon te krijgen die opgeleid is om jou inderdaad te converteren naar een vaste donateur.
Ja, en het bel me niet, het register bestaat niet meer, geloof ik, hè?
Nee, het bestaat niet meer. Niemand mag koud bellen, noemen ze dat. Dat betekent dat jij sowieso niet gebeld mag worden als je niet eerder een relatie hebt gehad met die organisatie. Maar een geldelijke transactie bij een goed doel, vrijwilligerswerk gedaan te hebben bij een goed doel en het bezoeken van een evenement, dat betekent die 3 componenten. Je bent vrijwillig geweest, je hebt een evenement bezocht van het goede doel of je hebt een geldelijke transactie gedaan. Wordt door goede doelen benut als die zogenaamde klantrelatie. En op basis van die klantrelatie geldt dat ze op dit moment vanuit de code telemarketing aangeven, ik mag jou de komende 3 jaar bellen.
En als ik via de mail een scribe doe, dat geldt dus niet voor bellen?
Nee, dat is alleen voor die nieuwsbrief waar je op unsubscribe gedaan hebt. En deze term die daarbij hoort, heet het recht van bezwaar. Je zult dus, dat is je ook niet uitgelegd aan de deur, je zult dus proactief nu zelf naar het goede doel moeten stappen met de vraag om het recht van bezwaar uit te voeren en waarbij je aangeeft, ik wil niet meer gebeld worden. Ik wil geen direct mails van jullie ontvangen. Ik wil geen nieuwsbrief ontvangen. Nou, bij de nieuwsbrief is het een technisch systeem waarmee je met het unsubscriben dit gewoon zelfstandig kunt regelen. Maar die andere zaken zul je daadwerkelijk proactief zelf moeten gaan gebruiken. Dus voor donateurs die luisteren en die zeggen van, ik wil niet gebeld worden op een mogelijke relatie vanwege mijn donateurschap. Je zult zelf actief het recht van bezwaar moeten uitvoeren. En heb je gewoon een prima binding met het goede doel en je wordt graag op de hoogte gehouden, ja, dan is het natuurlijk geen probleem dat je die mails krijgt en die direct mails, et cetera.
En is dat ook bindend voor de goede doel?
Zeker. Dit is wetgeving. Dit is wetgeving. Dit is een hele harde en keiharde wetgeving. Dus het recht van bezwaar kan iedereen uitoefenen. En je hebt ook nog het recht om vergeten te worden. Dus stel, je stopt als donateur bij een goed doel, dan kun je ook naast het recht van bezwaar het recht om vergeten te worden uitvoeren. Het recht om vergeten is binnen de privacywetgeving dat je zegt van, ik wil dat je al mijn gegevens verwijdert rondom de donatie.
En dat ook, kan je dus ook gelijk bij zo'n bezwaar zetten. Heb je er alles in één klap.
Juist, en dan nog zullen goede doelen melden dat zij vanwege bepaalde fiscale regelgeving alsnog 7 jaar lang de financiële transactiegegevens blijven bewaren van jou als donateur, waarbij je dus in ieder geval nog 7 jaar lang in de boeken staat.
Is dat wettelijk? Zijn ze dat wettelijk verplicht?
Ja, dat geven ze aan. En we zijn er met een onderzoek bezig of dat ook daadwerkelijk het geval is. Ja. Want ik pak maar heel flauw als voorbeeld. Ik ga naar de friettent iedere week en ik haal een frietje met. Dan krijg ik een kassabonnetje waar een btw-bedrag op staat. Maar dat betekent niet dat ik als debiteur in het klantensysteem van de friettent te boek sta. Nee. En wij zijn van mening, als ik opzeg, ik maak gebruik van het recht van bezwaar en het recht om vergeten te worden, dat het goede doel jou als donateur niet als een debiteur in een CRM-systeem hoeft te hebben of een financieel administratiepakket, omdat het niet belangrijk is wie er gegeven heeft. Ja. Want je bent in Nederland ook gemachtigd om gewoon anoniem te geven aan de deur, bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is één zaak wat het ministerie van Economische Zaken nu waarschijnlijk in een wet gaat vastleggen. Waarbij nog moet blijken of dat ook voor donateurs geldt, want dat wordt vooral nu uitgeschreven en besproken rondom consumenten. Maar goede doelen gebruiken deze klantrelatie om dit te doen. Bovenop dit verhaal is wat je net aangeeft, wordt in die wet ook voorbereid dat er een schriftelijkheidsvereiste komt. En dat betekent dus als je een aanbod aan de deur krijgt, dus een abonnement, dat moet boven de 50 euro zijn, maar als je dus zegt ja tegen 5 euro per maand doneren, dan gaat het over 60 euro per jaar, dat jij het aanbod nog schriftelijk toegestuurd krijgt en dat je proactief binnen 3 dagen dit moet activeren of bevestigen. Dat geldt dus voor energiecontracten, internetabonnementen en ik denk dat dat voor consumenten een hele goede zaak is. Vanuit donateurs gezien vinden wij dit hetzelfde. Alleen de goede doelensector kijkt daar heel anders naar. De goede doelensector zegt, u gaat een eenmalige of een doorlopend donateurschap, een vast donateurschap met ons aan, waarbij we maandelijks incasseren. U kunt die incasso's storneren en er wordt er niets gevraagd en dan is dat gewoon teruggeboekt, die donatie. En u heeft altijd de kans om per direct op te zeggen, in plaats van bij een abonnement wat 1 jaar lang geldt of 2 jaar geldig is bij een telecom. Dus goede doelen zeggen van, ja, waarom zouden wij een schriftelijkheidsvereiste moeten toepassen als je als donateur op ieder gewenst moment eigenlijk kunt stoppen?
Ja, maar je belast daar maar wel een donateur mee. Als een donateur, zeg maar, zoals ik eenmalig wil betalen en het blijkt dat je aan een automatisch incasso vastzit, dan moet ik dus zelf al die stappen ondernemen om dat weer ongedaan te maken.
Terwijl als je dat eerst als aanbod binnengekregen had, dan had je nog 3 keer achter de oren gehad voordat je daar een bevestiging had.
Ja, dat vind ik eigenlijk de wereld op zijn kop. Hè?
Anders gezegd, jij zegt dat schriftelijkheid vereisen zou ook daadwerkelijk voor goede doelen moeten gelden.
Ja, zeker. En ik vind dat je op zijn minst een mail zou moeten krijgen. Of als mensen geen mail hebben, want dat komt ook wel eens voor natuurlijk. Dat ze een schriftelijke brief krijgen waarin ook uitgebreid uitgelegd wordt dat als ze daar toestemming voor geven, waar ze toestemming voor geven. En dat ook gewoon heel duidelijk is. Kijk, en als iemand dan daar toestemming voor geeft, ja, dan mogen ze wat mij betreft ook zeggen van, nou, dit is op een wettelijke manier gebeurd, u heeft een goede uitleg gehad, u heeft ervoor gekozen, dus u zit er wel 1 jaar aan vast.
Ik verwacht dat nooit zal gebeuren. Nee, wij zullen dat vanuit donateursbelangen ook nooit achteraan gaan om te zeggen van u moet zich vastleggen voor 1 jaar. Nee. We kennen ook fiscaal geven in Nederland waarbij je fiscale voordelen kunt krijgen. En dan bind je bijvoorbeeld voor 5 jaar lang vast als donateur. Klopt. Dat is weer een andere manier van geven waarbij je belastingvoordeel krijgt. Maar wij geven meestal als reden op, of een reden of opmerking richting donateurs op, als jij graag ziet dat jouw geld zo efficiënt mogelijk bij het goede doel terechtkomt, ja, stort dan altijd zelf direct geld op het IBAN-rekeningnummer van het goede doel en maak zo min mogelijk gebruik van tussenpersonen. Of die tussenpersonen moeten jou een dienst leveren waarbij je, toegevoegde waarde als donateur krijgt. Dus als jij zegt van, ik kan via een tussenpersoon doneren aan een goed doel wat mij 5% kost, ik noem maar wat. Maar ik kan daarmee zeggen, ik wil niet dat mijn gegevens bij het goede doel terechtkomen. Of ik wil voorkomen dat ik gebeld of word of mails ontvang.
Ja.
Ja, dan kan dat een reden zijn voor donateurs om te zeggen, nou, ik maak graag gebruik van deze service, waarbij er dus wel 5% niet bij het goede doel terechtkomt aan maar 95% van mijn donatie. Maar dan weet je ook wat je daarvoor terug.
Ja, zeker. En kijk, dat doneren en de goede doelen kosten maken. Kijk, dat realiseer ik me wel degelijk. Hè?
Ja, dat is ook goed om te melden, even voor iedereen die luistert. Ja. Fondsenwerving kost nu eenmaal geld.
Ja.
Want als jij stil zit, komt het geld dus blijkbaar niet vanzelf binnen. Want niemand is zo proactief om te zeggen, ja, ik ga eens even geld geven aan een goed doel. Dus om geld te ontvangen als goed doel, moet je de hort op. En moet je dus mensen de geefvraag gaan stellen. En ja, dat betekent automatisch dat dat geld kost. Los van de standaardkosten die iedere organisatie heeft. Rondom medewerkers, kantoorkosten, et cetera, et cetera.
Ja.
Dus ja, dat is wel belangrijk om te melden. Dat fondsenwerving kost nou eenmaal geld. Het is alleen de vraag, hoe vindt die fondsenwerving plaats? En is het allemaal open, eerlijk, transparant en zo respectvol?
Ja.
En dat is ook waar wij voor strijden. Wij vinden dat het belangrijk is dat de goede doelensector open, eerlijk, transparant en respectvol omgaat met donateurs als het gaat om geld inzamelen.
En misschien is het ook wel dat Stichting van Gehandicapte Kind, die hadden als doel dus om het gehandicapte kind te helpen, hè, en te voorkomen dat ze in eenzaamheid terechtkwamen. Op zich een goed doel. Alleen als je daarbij dat overlaat aan commerciële bedrijven, die dan de werving gaan doen, en die hebben maar één doel, en dat is zoveel mogelijk geld verdienen.
Yes, maar als dat goede doel zegt, als ik door middel van die fondsenwervers die zoveel mogelijk geld willen verdienen, zelf ook het tienvoudig ophaal dan wanneer ik het zelf zou doen. En door het tienvoudig op te halen, kan ik dus meer gehandicapte kinderen helpen. Wat is dan je reactie?
Ja, dan zeg ik van oké, maar dan moet je daar transparant in zijn. Hè? En dan moet ik de keuze kunnen maken van heb ik het daarvoor over. In mijn geval never, nooit niet. Hè? Want dan, kijk, als ik weet, er komen vrijwilligers aan de deur met een collectebus en ik kan er 5 euro in gooien, hè? Dan weet ik, de vrijwilliger wordt niet betaald. Hè? De stichting zijn natuurlijk wel bepaalde kosten. En dat gaat rechtstreeks naar de stichting en naar het doel. Dus. En, maar ja, wat is eigenlijk je doel? Hè? Als je transparant wil zijn, eerlijk wil zijn.
Het doel van een goed doel zal zijn,
zoveel mogelijk geld halen.
Nou, dat zeg ik niet. Ze willen niet zoveel mogelijk geld halen. Ze willen zoveel mogelijk geld hebben om hun missie te kunnen bereiken. En de missie is om zoveel mogelijk gehandicapte kinderen als voorbeeld te
helpen. Ja, maar of je dat ten koste van de donateurs moet gaan doen, dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Zoals je ook waarschijnlijk wel hebt aangegeven, dat waarschijnlijk van die praktijken Stichting Gehandicapte Kind daar best wel van op de hoogte zijn. Dat moet ook wel. Want dat wordt, ik ben niet de enige die daar die in het oortje is genomen. Er zullen veel meer mensen gebeld hebben. Dus dan had er bij hun al een belletje moeten rinkelen. En is de reacties die hij vroeg, waren ze ook niet helemaal echt transparant. Pas later toen je een aantal vragen die open bleven staan, daar ook weer een vraag ging stellen. Hè, toen werd daar openheid over gegeven. En dan denk ik echt van, weet je, wees dankbaar dat een donateur geld geeft. En respecteer iemand. Maar ga hem niet zo behandelen zoals ik heb behandeld ben. En als blijkt dat dat gebeurt, tegen mij is ook wel gezegd van ja, sorry dat het zo gegaan is. En, ja, ik geloof het niet. Dan denk ik, ja, van wat, het doel oké, maar ten koste van wat? Dan doe je dat. Hè? Ik heb een minimuminkomen en 57 is dus veel geld voor me. Ik geef dat. En als dan blijkt dat ik zo in het oortje ben genomen. Dan heb ik echt zoiets van, ja, oké, misschien dat je... ik dan zo scherp ben geweest om daar stappen tegen te ondernemen. En contact met jullie op te nemen. Maar er zijn ook heel veel mensen die weten echt niet wat hun overkomt. En wat het proces om dat ongemaakt te maken. Niemand weet het, hè? Ik weet het ook via jullie.
Het is heel simpel. Deze podcast zorgt ervoor. En het is altijd vraag voor mensen natuurlijk hier proactief naartoe gaan. Meestal geldt dat je pas achteraf als iets gebeurd is gaat zoeken.
Ja.
Maar het is in ieder geval nu dus terug te vinden op onze website. En ook door dit soort podcasts die donateurs kunnen beluisteren. Ja. Kunnen ze in ieder geval weten hoe het zit. En als ze inderdaad vinden dat ze in het ootje zijn genomen, geldt dat iedereen gewoon netjes zijn geld terug kan halen. Juist ook omdat er niet erkende manier van machtigingen worden gebruikt, waardoor je zelfs 13 maanden de tijd hebt om
maar dat actie op te ondernemen. Ja, maar dat moet je dan maar weten. Hè? Ik had met jullie contact. Hè? Ja. En ik was daar ook heel erg blij mee, hoor. Ik heb enorm veel steun van jullie gehad. Het heeft mij ook geholpen en het heeft mij ook mijn ogen. Hè, want ik wil goede doelen, echte goede doelen, blijven steunen. Hè? En als ik wat kan missen, zal ik dat ten alle tijde doen. Maar jullie hebben...
Ja, maar het is wel heel goed wat je nu meldt, want dat heb je net eerder gezegd. Je hebt niet het vertrouwen in goede doelen verloren, alleen in bepaalde manieren van...
Ja, ik ben kritischer geworden,
Ja, je bent kritisch geworden en je bekijkt fondsenwerving nu ook op een andere manier.
Ja.
Wij zeggen dan vaak van, je kunt ons als Stichting Donateursbelangen niet als een kwade zien in dit verhaal. Wij zijn gewoon de boodschapper van het verhaal op basis van signalen die vanuit donateurs zoals jou komen, Evert. Dus wil je als goede doelensector het vertrouwen hoog houden, dan zou je hier wel degelijk iets mee moeten naar luisteren, want... Jij bent nog zo iemand die zegt van, ik ben niet volledig het vertrouwen verloren en ik blijf goede doelen steunen. Maar er zullen er ook een hoop afhaken. En iedere donateur die afhaakt, is iets wat je als goede doelensector niet moet willen, naar mijn mening.
Nee.
En zeker niet op de manier zoals het bij jou gebeurd is.
Ja, want zoals een tijdje geleden had ik, toen eigenlijk de Gaza-oorlog begon, stond hier een persoon voor de deur met een collectebus om een donatie voor de Palestijnen te doen, geven. Dat wilde ik graag doen. Alleen, het was geen officiële collecte. Er was ook geen legitimatie en wat dan ook. Ik zou het wel graag willen geven, maar dan wil ik wel zeker weten dat het ook daar belandt. Hè? Dus toen heb ik ook gevraagd van via wie gaat die donatie? En toen zei ze van vanuit de moskee. En de moskee is hier op loopafstand. Dus toen had ik ook gezegd van dan loop ik zo wel naar de moskee. Dan doneer ik daar wel. Want ik zag ook dat de collectebus niet verzegeld was en zo. Dus niet dat ik denk van die gaat ermee zoemelen. Maar ik vind dat toch wel vertrouwder dan. Dus ik ben naar de moskee geweest. Ik heb daar €5 gedoneerd.
Dat is heel goed om te horen. Want de luisteraars ook moeten weten is dat wij als Stichting Donateursbelangen, wij zijn voor goede doelen. Net zoals dat jij dat bent. We zijn voor fondsenwerving. Want dat is de enige manier waarop goede doelen geld kunnen ontvangen. Wij zijn voor toezicht op goede doelen. Alleen wij denken dus dat een en ander wel beter kan als het gaat over open, eerlijk, transparant en respectvol zijn naar donateurs toe. En daarom behartigen wij de belangen van gevers op basis van signalen zoals je ook bij ons hebt doorgegeven. Je hoort vaak van, we kunnen niet op individuele gevallen ingaan. En dan wordt het grosso modo bekeken. Wij zullen donateurs die zich melden met een bepaald signaal en waarbij het goede doel naar hun mening niet... een goed antwoord heeft gegeven of niet naar voldoening zeg maar een en ander is afgerond, zullen wij daadwerkelijk individuele personen bijstaan. En dat hebben we in jouw geval ook gedaan. En doordat we donateurs bijstaan, zien wij ook veel beter hoe het in de praktijk werkt. En krijg je dus meer informatie tot je beschikking, waarover je ook weer met de sector in gesprek kunt gaan. En
ja.
Waarmee het uiteindelijk hopelijk op de lange termijn daar komen waar we met z'n allen willen, wat we net besproken hebben. Nou, we lopen tegen het einde van de podcast aan, Evert. Is er nog iets specifiek waar jij het nog over wil hebben of inbrengen?
Ja, kijk, als mensen willen geven, dat is altijd te waarderen. Nederland staat ook bekend als een vrijgevig land. En met elkaar kunnen we gewoon dingen voor elkaar krijgen. Anderen helpen. Want ja, laten we eerlijk wezen. De meeste Nederlanders, ik heb een minimuminkomen. Maar als ik zo naar andere landen om me heen kijk, heb ik het ook niet zo slecht. En door anderen te helpen is dat gewoon een stuk beter. Alleen, wees gewoon kritisch, stel vragen en als je een eenmalige donatie zoals ik heb gedaan, blijf dat duidelijk doorgeven en zorg dat je daar ook een bevestiging voor krijgt. En als dat allemaal gebeurt, dan denk ik dat je kan voorkomen datgene wat mij is overkomen. En gelukkig heb ik jullie gehad, heb ik enorm veel steun aan gehad en ik ben ook blij dat het zo gegaan is. En het heeft mijn ogen geopend. Hè? Het is, en ik ben kritischer en ik blijf gewoon doneren. En, maar wel op een wat kritische manier. En,
Nou, het is fijn om te horen dat je in ieder geval niet het vertrouwen verloren bent.
Nee,
dat blijft geven.
Nee,
inderdaad.
Zeker.
En daarom. Ik wil jou even hartelijk danken voor jouw kijk opgeven aan goede doelen vanuit het donateursperspectief, jouw perspectief. Bedankt daarvoor.
Graag gedaan en heel veel succes met jullie doel.
De Donateursbelangen podcast edities bestaan uit gesprekken over onderwerpen die spelen in de non-profit sector in Nederland. Voor meer informatie of eerdere afleveringen ga naar donateursbelangen.nl/podcast. Wil jij of jouw organisatie een bijdrage leveren omdat jullie een interessant onderwerp hebben met betrekking tot de non-profit sector en donateursbelangen in het bijzonder? Neem dan contact met ons op. Tot de volgende Donateursbelangen podcast aflevering.